Nou, hoi, welkom. Vandaag neem ik je mee. Niet alleen in mijn hoofd met ADHD, maar ook in het hoofd van Jonathan. Dit is mijn allereerste interview die ik doe. En de grote grap is natuurlijk dat ik een vrouwenplatform heb. Dus ik begin met niemand minder dan een man. Jonathan, welkom. Leuk dat ik jou vandaag het hemd van het lijf mag afvragen. Wij gaan samen... praten over ADHD. Ik heb ADHD, jij hebt ADHD. We hebben er samen heel veel over te vertellen. Ik hou niet van hele lange introducties. Ik hou het graag lekker kort en krachtig. Dus ik ga meteen jou het woord geven. Jij bent vrijbreekcoach bij Freedom Motivates. Dat is jouw coachbedrijf. Dus ik geef het woord aan jou. Misschien kan jij daar meer over vertellen.
Nou, ik voel me vereerd om de eerste gast te zijn en zeker de eerste mannelijke gast dan, zeker op jouw platform. Superleuk en heerlijk hoe je hem zo inkopt. In ieder geval leuk dat je me wilde interviewen en voor iedereen wie luistert. Ik ben Jonathan, ik ben een mindset coach voor ondernemende moeders en zoals ik altijd zeg, een gelukkige moeder, succesvol bedrijf. Als jij zelf gelukkig kan zijn, dan kun je ook beter ondernemen. En een van de grootste redenen waarom ik dus ook moeders begeleid, omdat ik belangrijk vind dat zij lekker in hun vel zijn, waardoor ze zelf ook de juiste dingen kunnen doorgeven aan hun kinderen. En de kinderen, daar gaat het voor mij ook heel erg om. Dus dat is hetgene wat ik doe. Voor de rest ben ik een lekkere bruistablet, zoals ik dat altijd zelf zeg. Ik heb veel energie. Je zult me weinig zien zonder glimlach. Ik sta positief in het leven. En ik woon in Lelystad samen met mijn verloofde twee katten. En we hopen dit jaar een gezin te starten. Het wordt waarschijnlijk ook 100% een dikke ADHD'er. Aangezien mijn partner en ik het allebei ook hebben. En ik geniet heel erg van het leven. Ik geniet van films, dans, muziek. En ik ben een creatieveling. En ik heb dus ook ADHD.
Ja, en wij ontmoeten elkaar... een paar maanden geleden. En dat was ook een echte ADHD-klik. Het werd bijna een soort ADHD-feestje. Dat was heel leuk om te zien. En daarmee bevestigden we denk allebei dat het superbelangrijk is dat je je omringt met gelijkgestemde mensen. En dat dat ontzettend veel energie oplevert. Nou, ik heb jou inderdaad uitgenodigd met de woorden: ik heb zin in een scherp gesprek. En wat bedoel ik daarmee? Nou, die moet ik natuurlijk even kort toelichten voor degene die nu zitten te luisteren en denken: een scherp gesprek, wat gaat dit worden, waar gaat dit heen? Ik wil het letterlijk hebben over het leven met ADHD. En dan stiekem misschien ook wel een beetje over niet alleen hoe het is om ADHD te hebben, maar vooral hoe zich dat in de loop van je leven steeds terugkerend weer op een punt zet waarin je denkt, ja, kwam dit door mijn ADHD of had dit een andere reden? Waarin ik, als ik naar mezelf kijk, en ik ben ook straks benieuwd, Jonathan, hoe dat voor jou was, meer dan eens mezelf heb horen zeggen, ja, maar dat komt omdat ik ADHD heb. Inmiddels ben ik 33 jaar en heb ik heel wat excuses mogen gebruiken. En uiteindelijk kwam ik steeds weer op datzelfde punt terecht. Dat ADHD of niet er eigenlijk maar één manier was om bepaalde patronen te doorbreken. En dat was door er zelf keihard aan te werken. En wat mijn luisteraars natuurlijk niet kunnen zien, is dat wij elkaar kunnen zien. Dus ik zie jou ook glimlachen van herkenning. En jij zegt net zelf al, ik ben echt een bruistablet. Dus ik zie jouw raders aangaan van, goh ja, dat herken ik wel. En ik ben ook wel... benieuwd, Jonathan, of je het herkent en wat je herkent.
Ja, ik denk dat het sowieso een heel mooi onderwerp is. Ik denk een van de allerbelangrijkste dingen wat je als mens kan doen is eigenaarschap nemen en verantwoordelijkheid nemen over jezelf. En dat bedoel ik op zijn grootst en op bijna alle aspecten in jouw leven. En of je nou een label hebt of niet, ik denk dat dat een hele belangrijke eigenschap is. En daarmee denk ik dat jij heel veel dingen kunt voorkomen in je leven als je gewoon verantwoordelijkheid neemt over jezelf. En voor iedereen die nu luistert, Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die altijd een vinger wijst naar iemand anders. Dat is die zijn schuld, of dat is zijn schuld. Dat is dat, de reden dat het zo is, is daarom en daarom. En wat je vaak merkt, is dat je het niet heel fijn vindt om met die mensen om te gaan. Omdat ze dus nooit eigenaarschap nemen voor zichzelf. Ze leggen de schuld altijd buiten zichzelf om. En dat ligt daaraan en daaraan en daaraan. Dus daarom, ook al heb je een label, het is altijd goed om richting jezelf te reflecteren en te kijken, wat is mijn schuld hierin? En geloof me, bij de meeste dingen heb jij zelf ook een bepaalde mate van schuld. Meer of mindere mate. En schuld bedoel ik in dit geval niet negatief, maar dan bedoel ik van, jij hebt iets gedaan en dat is ook een verantwoordelijkheid. Je hebt altijd, elke dag als je opstaat, verantwoordelijkheid over jezelf. En dat bedoel ik dus ook, waar denk je aan? Wat zijn je gedachten? Wat is je gedrag? En hoe uit jouw gedrag zich? En geloof het of niet, en dit is mijn werk al 4,5 jaar, je hebt invloed op je gedachten. Ik ben een mindset coach. Je hebt invloed op hoe je denkt, waar die gedachten vandaan komen. Alleen het nadeel is, als je dus ADHD hebt, is dat die gedachten ontzettend snel gaan, waardoor het soms heel lastig is om daar nog meer invloed op uit te oefenen, omdat je hoofd heel sterk aanwezig is. Ik zeg ook altijd, ADHD'ers zijn hoofders. Het is heel lastig om te voelen, omdat je hoofd en al je gedachten zo sterk zijn, dat je daardoor je lijf wordt beïnvloed. Nou, een lange rant over verantwoordelijkheid nemen, maar het gaat vooral omdat je dus minder snel, en ik geef straks een voorbeeld dan uit mijn eigen leven, hoe ik dat ervaren heb, maar als je geen eigenaarschap neemt, dan ga je dus vaak meer problemen in je leven krijgen. Ga kijken van, wat kan ik hier zelf aan doen? Wat kan ik voor mezelf verantwoordelijkheid innemen met betrekking op, nou, in dit geval dan ADHD. Nou, ik heb mijn hele jeugd heb ik zware medicatie gehad. En een van de redenen was omdat ik de ADHD had. Er waren meerdere redenen waarom ik ADHD-medicatie nodig had. Maar een van de redenen was dat ik ADHD had. En toen ik 19 was, wilde ik heel graag het leger in. En de aanname-eisen waren best wel streng. Dus als je medicatie gebruikte of vaste medicatie had, dan was de kans misschien groter dat je niet aangenomen werd in het leger. Dus ja, ik was 18 plus, ik mocht zelf bepalen. Dus ik zeg, mam, ik stop ermee, ik wil heel graag het leger in. Dus ik ben letterlijk cold turkey gestopt, waarbij ik dus jarenlang, meer dan 10 jaar lang medicatie heb gehad. Ik denk zelfs veel langer, 15 jaar denk ik. En toen ging ik het leger in. Eén voordeel, waar gaan mensen met ADHD goed op? Structuur, duidelijkheid. Wat is het leger? Structuur, duidelijkheid, superfijn. Dus zonder medicatie had ik in ieder geval één basisprincipe goed. Waar gaan mensen met ADHD ook goed op? Nou, we hebben extra veel energie als ADHD'er. Dus het helpt om te bewegen en die energie uit je lichaam te krijgen. Want letterlijk door middel van jouw hoofd en al je gedachten wordt jouw lijf ook onrustig. Dus het helpt om te bewegen. Nou, het leger gingen we 20 uur, 30 uur in de week. Wat je aan sporten, bewegen, marcheren, alles aan het doen. Dus daarin was het ook al fijn. Ik stopte wel cold turkey met mijn medicatie. Maar ik was op het juiste moment, op de juiste plaats om met mijn ADHD om te gaan. En daarnaast, in het leger spreken ze heel erg aan op dus, precies waar ik het net over had, jouw verantwoordelijkheid nemen. Dus ik kon niet mijn ADHD de schuld geven alleen maar als ik bepaalde dingen niet had gedaan, want ik moest daadwerkelijk scherper zijn op wat doe ik constant en wat zijn de negatieve gevolgen van mijn ADHD, dat ik minder scherp ben, dat ik minder goed oplet, snel afgeleid word. Dus daarom moest ik zelf mijn verantwoordelijkheid nemen in plaats van te zeggen de wereld past zich maar aan mij, was ik daar in het leger. Nou, ik moest me dus even aanpassen aan het legerswereld en daar leerde ik dus ook van oké. Ondanks dat ik ADHD heb, in deze omgeving wordt er van mij verwacht dat ik mijn verantwoordelijkheid neem. Nou, het leger is daar perfect voor. Dus ik moest wel verantwoordelijkheid nemen. En dat is dus de valkuil soms in de maatschappij. We willen dat iedereen rekening houdt met jou. Maar dat is niet de maatschappij waar we in leven op het algemeen. In het leger zeggen ze gewoon, je moet je eigen shit regelen. En verantwoordelijkheid nemen. Nou, voor mij hield dat heel erg mee. En ik zal je één voorbeeld geven waar ik voor het eerst in mijn leven moest leren om mentaal met ADHD om te gaan. Want mijn hele leven was het ook van, ja, ik ben zo druk van, ik heb mijn medicatie niet genomen. Die zin heb ik denk ik echt wel 100 keer gezegd gedurende mijn jeugd. Ook ben mijn medicatie vergeten of te laat ingenomen. Of sorry, mijn medicatie werkt nog niet. Of ik ben te druk, want ik heb ADHD. Dus als je dat al 15 jaar hebt, ja, want ik heb ADHD, want ik heb ADHD, ben je dus jezelf aan het labelen. En een van de grootste dingen wat je dan gaat doen, is je wordt een self-fulfilling prophecy. Want alleen omdat ik ADHD heb, zeg ik dus tegen mezelf dat ik geen verantwoordelijkheid kan nemen. En dat ik zonder medicatie dus geen controle erover heb. Nou, in het leger had ik wel controle over. Waarom? Nou ja, discipline, structuur. Ik moest mijn eigenaarschap nemen. Ik ging heel veel sporten en bewegen. Een andere was dus de laatste kenmerk wat voor mij heel erg hielp. En voor mij was daarom het leger echt een blessing. Wat ik de rest van mijn leven, hoe ik om ben gegaan met mijn ADHD. Was in het leger sta je heel vaak stil. Je moest oefenen met stilstaan. In de houding stilstaan. Ja, dat begint dan met 5 minuten. Maar op een gegeven moment wordt dat 10 minuten, kwartier, uren. Nou, moet je je voorstellen, hele leven medicatie. En in één keer sta ik daar in de houding, handen achter mijn rug. En het enige wat het is ik mag niet bewegen. Nou, als je ergens gestoord voor wordt als je ADHD hebt, dan is het bewegen. De onrust uit je hoofd wil die onrust uit je lichaam, dat moet eruit.
En wat ik zei daar, stilstaan?
Uren in de houding. En je mag alleen je teentjes bewegen, want je mag niet uit de houding staan. En dan sta je, moet je voorstellen, ik sta dan op zo'n plein met een hele snoep. En de sergeant gaat gewoon binnen koffie drinken, doet af en toe zijn kop zo van, hey, staat iedereen nog stil? Ja, oké, nou, dat gaat weer weg. Ja, en wat ik toen daar leerde, was, wow, weet je wel, mijn gedachten zijn druk, maar ik moet hier stilstaan. Dus ik moet een manier vinden om die gedachte dat ik daarmee om kan gaan. Want als ik dat niet doe, gaat dit niet lukken. Dus voor het eerst in mijn leven forceerde ik me op mijn gedachten. En kon ik ADHD niet de schuld geven, medicatie niet. Ik moest zelf leren hoe ik met die gedachten om kan gaan. En dit is dan misschien een extreme versie ervan. Maar het was wel heel leerzaam voor mij. Want wat ik dus leerde is een soort van muurtje om die gedachten, om die drukte heen te zetten. En een soort van, ik kan dit zelf controleren op dit moment. En dat was voor mij een van de waardevolste lessen. Want dat was het stukje mindset werk. Hè? Los van de structuur en de beweging en de eigenaarschap. Was dus het mindset stukje werk als in, ik heb ook controle. En niet iedereen zou dit even goed kunnen. Maar zoals ik altijd zeg als coach, alles wat je oefent, word je beter in. En er zijn extreme uitzonderingen met ADHD die echt zeker wel medicatie nodig hebben en waarbij het onmogelijk is. Maar het zijn uitzonderingen. Dus voor mij was dit ontzettend leerzaam. En ik denk toch dat ook al hebben mensen het label ADHD, dat je zelf alsnog heel wat eraan kan doen. Het kost alleen moeite. En dat is hetgene wat mensen dus niet altijd willen doen. Het is makkelijker om te wijzen naar je medicatie, te wijzen richting je label, of te wijzen tegen iedereen, je past er maar aan omdat ik ADHD heb. Of ik kan niet veranderen. Het is veel moeilijker om dus verantwoordelijkheid te nemen. Veel moeilijker om dus aan je mindset te werken. Veel moeilijker om gestructureerder te worden. Veel moeilijker om vaker te bewegen als je een heel druk leven hebt. Maar als je dat doet, dan kun je wel een leven creëren waar je ermee om kan gaan. En het niet als een reden of een excuus kan gebruiken waarom je bepaalde dingen niet hebt in het leven. Want het is maar een gedachte van jezelf dat het niet mogelijk is.
Ja, mooi gesproken. Nou ben ik natuurlijk ook een beetje afgeleid door jouw verhaal. Want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat is jouw record stilstaan? Hoe lang is je langste stilstaanmoment geweest?
Ik weet het niet. 2-3 uur.
Ja, wauw. Dus eigenlijk moeten we gewoon stilstaandagen gaan organiseren voor ADHD'ers.
en nogmaals, in het leger gingen we oefenen. Dus we begonnen natuurlijk niet met 3 uur. Het is alles daaromheen, hè? Dus de eigenaarschap nemen en ik wilde het ook. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Hè? Dus in coachland is sowieso het allerbelangrijkste. Intrinsiek gemotiveerd zijn. Je moet intern de behoefte hebben om te veranderen. En als iemand anders het je oplegt, ja, dan is het vaak maar tijdelijk. Omdat je het niet zelf bereid bent om te veranderen. Dus dat is een groot principe. Dus ik denk zelfs bij de stilstaande dagen. Ja, dat moet je vooral doen met mensen die zeggen, ik geef me op voor die stilstaande dag. En niet van, ik gooi mijn kind er maar neer, want ik hoop dat mijn kind het leert. Want als je kind niet geïnteresseerd, intrinsiek gemotiveerd is, wordt het heel lastig. En ja.
Wat jij terecht zegt is oefenen. Ik ben begonnen met 5 minuten. Ja. En als ik kijk naar mezelf en het stukje ADHD en alle excuses die ik gebruikt heb, waardoor ik te laat mijn spullen aanleverde, waardoor ik een rommeltje had gemaakt van mijn to-do-lijst op mijn werk. Het is ook vaak vanuit de verwachting, zowel vanuit mezelf als vanuit de anderen, dat op het moment dat iets één keer is uitgelegd, dat je het wel snapt. En als jij dan zegt oefenen, dan triggert mij dat meteen. Want dat is natuurlijk ook een optie. Dingen die je bedenkt, dingen die je anders zou willen. Ik noem maar even de meest concrete voorbeelden. Je wil leren om je planning uit te voeren. Je wil leren om je huis opgeruimd te houden. Nou, je wil leren ontspannen. Noem maar op. Dat begint niet met de volle 100%. En dat is natuurlijk wel wat we heel graag willen. En waarvoor we dan eigenlijk ieder mens na een korte periode van proberen, vindt het brein het saai worden. Die haakt af en die denkt, toedeledokie, ik ga dat niet doen.
Dat is nog het normale brein.
Precies. En wat ik ook zie, is dat ADHD'ers, ik noem het maar even zo om lekker te generaliseren, zichzelf een verwachting opleggen die eigenlijk bij voorbaat al niet gehaald kan worden. Als ik nu zou zeggen, ik ga al vanaf nu is altijd mijn was netjes opgeruimd. Ik weet dat het mij zo dusdanig weinig interesseert. En dat op een druk moment waarin mijn hoofd ontploft, die was als eerste achterblijft, wat helemaal prima is, dan graaf ik eigenlijk mijn eigen valkuil. Want dan kan ik na een week of 4, 5 zeggen, zie je wel, het is weer niet gelukt. Ik kan het niet. Het lukt mij toch nooit. Want door mijn ADHD is het helemaal niet mogelijk om die structuur te houden. En ik weet zeker, en ik zie jou ook herkenbaar kijken, en als ik het mezelf hoor zeggen, dan weet ik dat iedereen die nu luistert, rationeel denkt, ja, boeien, dat geeft toch niet. Of ja, dat is hoe het gaat. Maar diep van binnen is dat wel wat we willen. We willen aan iets beginnen en dat in één keer goed loopt. En door alle, nou ja, ik noem het dan toch maar even, ik vind het een lelijk woord, maar wel verhelderend. Door alle faalervaringen in je leven blijven we eigenlijk doelen stellen die daar op gebaseerd zijn. Door toch steeds weer te kunnen zeggen, ja, zie je wel, maar dat is voor mij gewoon niet weggelegd om die structuur vast te houden. En ja, doen waar ik blij van word en wat moeiteloos gaat. Ja, dat is leuk bedacht, maar dat kan helemaal niet, want ik moet werken, ik heb een druk gezin. En dat is denk ik ook waar jij met jouw coachpraktijk zit als je het hebt over ondernemende moeders. En die moeders hebben hoogstwaarschijnlijk niet allemaal ADHD, maar wel kinderen. Dat ook voor hun daar een hele hoop excuses zitten om uiteindelijk niet te gaan doen wat voor jezelf nodig is om te zorgen dat het werkt.
Oeh. Mooi. Ik denk dat het iets prachtigs is wat je aanhaalt. Ik vind het mooi hoe je het omschrijft. Ten eerste denk ik dat mensen het algemeen te snel opgeven. Deels vanwege die hoge verwachting op zichzelf. En ten tweede omdat ze dus die doelen te groot stellen. En ten derde dus ook verwachten dat ze het in één keer goed moeten en kunnen doen. En ik zeg, en het is een zin, en al mijn klanten kennen deze zin, beter de slak dan de haas. Ik zeg die zo ontzettend vaak, beter de slak dan de haas. Want uiteindelijk wil je je leven daarmee veranderen. En wil je je leven voorgoed veranderen? Of wil je een quick fix, waardoor je dus uiteindelijk weer in de problemen komt? En niet te snel op willen geven. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En je hebt niet gefaald als je opgeeft. Je faalt alleen als je stopt. En je kunt het altijd weer opnieuw proberen. En wat dan heel belangrijk is, en zelfliefde is iets waar ik heel veel over praat, is wees dan lief voor jezelf. Het nadeel is, als je een ADHD-brein hebt en je moet iets doen wat je niet leuk vindt, raak je nog sneller verveeld. En dat is een prachtig goed signaal, want hè, de positieve kant daarvan is dat je heel duidelijk weet als je wel iets leuk vindt. Dus wij als ADHD'ers hebben een soort van richtingwijzer. En daarom is school en heel veel vervelende taken en dat soort dingen wat je vroeger moest doen ook heel naar. En dan kom je op je werk en dan denk ik, oh, dit vind ik ook niet leuk. En eigenlijk is het een fantastisch kompas om ons te wijzen richting hetgene wat we wel leuk vinden. Maar ja, kom ik weer terug naar eigenaarschap nemen. Het leven bestaat niet alleen maar uit leuke dingen. En heel soms moet je ook moeilijke, vervelende dingen doen. En als ADHD'er heb je daar extra weerstand tegen. En dat moet je dus ook realiseren. Dus als je iets probeert te veranderen, als in planning. En het is grappig dat je dat voorbeeld aanhaalt, want ik ben de laatste 3 jaar van nooit een agenda hebben gehad naar, ik heb een online agenda waarbij mensen calls kunnen inplannen. Ik moet mijn planning plannen, anders worden zomaar met mensen calls ingepland en dan ben ik bij alles kwijt. Dus die structuur en planning gaat mij niet natuurlijk af. Ik voel daar heel veel interne weerstand. Maar het is geen reden, ondanks mijn ADHD, om daar niet wat mee te doen. En daarin is het dus ook weer, soms zijn dingen heel lastig om te veranderen. Zeker als ADHD'er. Maar waarvoor doe je het? Je moet het weer een van de dingen, en mocht je nu luisteren, je denkt, ja, ik herken me daar wel in. Ik begin ergens aan en ik eindig het niet. Je probeert te snel en iets perfect te doen, dat ten eerste. Je bent niet liefdevol richting jezelf. En als je daar al aan werkt, geloof me, dan is het makkelijker. Maak je doel kleiner. En het allerlaatste, vind een nog grotere reden waarom je moet of wilt veranderen. Vind een nog grotere reden. Jouw reden, en dat is dat je niet doorgaat, of dat is wat je nu stopt en daardoor niet opnieuw bent begonnen. Het is niet duidelijk genoeg voor je waarom je wilt veranderen. Weet je wel, je richt je te veel op, ik ben een faler, of ik kan het niet, of het lukt me niet, het is ingewikkeld. En al jouw gedachten gaan daarheen. Of ik heb heel veel weerstand en ik vind het saai. Maar waar je gedachten heen moeten gaan is de reden waarom je het doet. Het is veel belangrijk, want als je alleen maar richt, en dit is weer opnieuw het mindsetstukje, waar richt je je gedachten op? Hè? Tony Robbins, een van de grootste coaches ter wereld, zegt ook, hè, where focus goes, energy flows. En waar focus je dan op? Ja, wat is hetgene wat je wilt bereiken, veranderen? Waarom wil je deze gewoonte? Wat helpt het om op te ruimen? Wat helpt het om die was wel te doen? Hè? Wat krijg je daarvoor terug? Rust, ontspanning of alle andere dingen, en focus dan alleen maar op het woord ontspanning, terwijl je daar weerstand voelt. En als het dan even niet lukt, een dag, wees liefdevol voor jezelf en focus dan opnieuw. En zeg niet van, ik moet 7 dagen in de week, maar probeer het gewoon, ik doe het deze middag en maak het doel kleiner. En dat zijn al 4 stappen. Als je dit al een beetje doet, dan helpt het zo ontzettend mee met de verandering. En dat is gewoon gewoontes. En,
ja.
Ja, dit is een masterclass in hoe je je gewoonte doet, geloof me. Dit is wat ik bij al mijn klanten, waar ik mijn klanten mee help. En dat is nou of je een label hebt met ADHD. De ADHD heb je alleen de weerstand groter. Dat is het enige verschil. Je bent meer afgeleid. Dat is het enige verschil. Maar al die andere principes werken ook voor ADHD'ers.
Ja, klopt. En wat jij zegt, en wat ik ook vaak tegen mijn de vrouwen die mijn online programma volgen, roep, is. Met een ADHD-brein moet je in de basis leren weten wat voor jou werkt. Dus niet alleen voelen, maar weten. Ik spreek jou nu. Toevallig zag ik vorige week een berichtje van, is voor ons denk ik een bekende naam, maar voor de meeste van mijn luisteraars niet, van Veronique Prins, een bericht voorbij komen dat sinds dat mensen die echt een behoorlijk ADHD-brein hebben, echt ongelooflijk veel waarde zijn gaan hechten aan die agenda, aan het plannen van hun overzicht, hè, want dat is wat een agenda natuurlijk eigenlijk is. Het is een overzicht van hoe jouw leven eruit ziet. Als je dat vanaf het moment dat mensen daar echt superveel waarde aan gaan hechten, waarde hechten aan wat er dan ook in die agenda staat, dat het eigenlijk geen energie hebben, moe zijn, niet langer een excuus is, omdat je bijvoorbeeld weet, ja, ik heb eergisteren in een ontzettende hyperfocus gezeten, ik ben nu knettermoe, maar ik doe op donderdagochtend altijd mijn was of altijd mijn boodschappen. There is no excuus, het staat in mijn agenda, ik ga die boodschappen doen. En een mooie uitspraak vind ik, als je faalt om te plannen, dan plan je het falen. En het is een Engelse uitspraak, maar ik vertaal nu even naar het Nederlands. En die heeft mij zo aan het denken gezet, dat ik dacht, ja, als ik het niet doe, dan weet ik eigenlijk op voorhand al dat het een zootje wordt. Dat is een gegeven. En eigenlijk door, ik hoor het jou ook zeggen, dus dank je wel daarvoor, door dingen te doen. Doordat je weet dat het werkt, ook al voel je weerstand, ook al heb je 1001 excuses in je hoofd. En of dat nou over ADHD is, of over je druk gezin, of over je baan, waarin je structureel overuren moet maken. Je bent altijd zelf de eerste stap om het anders te gaan doen.
Mooi. En ik denk dat het een hele goeie is. En de meeste dingen die de moeite waard zijn, kosten moeite.
Ja. En dat vinden we stiekem best jammer.
En dat vinden we heel jammer. En het is niet natuurlijk, maar het is wel zo. Ja. Wil je een goede relatie, dan kost het moeite.
Ja.
Wil je een goede moeder zijn, dan moet je moeite doen. Wil je een gezond lichaam hebben en dan wil je fit zijn, dan kost dat moeite. Wil je een succesvolle business, dan kost dat moeite. En in de maatschappij waarbij we dus zo snel mogelijk slank, rijk worden, knap willen zijn, succes willen bereiken, is moeite een soort van aversie. En ja, dan willen we alles moeiteloos. En alle tools en AI en alles wat straks beschikbaar is en alle mogelijkheden, apps, maakt het allemaal super handig. Maar dat betekent nog steeds niet dat de basisprincipe om dingen voor elkaar te krijgen moeite is. En helaas, met een label, maakt niet uit wat voor label, moet je op bepaalde aspecten net even wat meer moeite doen. En moet je dus net op bepaalde aspecten net jezelf even wat beter moeten leren kennen om daarmee om te kunnen gaan. Dus ook daarin is weer, het is jouw verantwoordelijkheid om met jouw label om te kunnen gaan. Ja. En niet de hele wereld zijn verantwoordelijkheid om zich aan te passen omdat jij een label hebt. En nogmaals, tot een bepaalde hoogte is het helemaal niet erg om aan te passen aan andere mensen in je omgeving. Maar je zult altijd ook moeite moeten doen voor de dingen die lastig zijn. En jij bent toch degene die wilt veranderen. Dus dat betekent dus dat jij ook de moeite en de verantwoordelijkheid ervoor moet nemen. En ja, het is niet altijd even makkelijk. Maar het is altijd wel de moeite waard.
Mooi gezegd. En wat ik in jouw vorige stuk ook mooi vond, dat je zei, ADHD is een prachtige richtingaanwijzer. Eigenlijk door... Het werkt een beetje omgekeerd. Eigenlijk geeft ons signaal, ADD, heel vaak het signaal. Dit vind ik niet leuk, dit vind ik saai. Hou op, schrijf uit, hier heb ik geen energie voor. En toevallig las ik vanmorgen in de krant een artikel. Dat het kabinet zich zorgen maakt over dat er te veel jonge kinderen psychische hulp hebben. En dat zette mij in een sneltuinvaart aan het denken dat ik dacht, mogen wij onszelf eigenlijk nog wel somber voelen? Het is een wereld die zo hard draait en zo veel gaat over, hè, wat jij ook zegt, hè, goede banen, veel geld verdienen, mooie vakanties, opgeruimde huizen, slank zijn. En dat allemaal het liefst in drie tellen. als die wonderpil en die knoppen natuurlijk zo zijn, dan zouden we allemaal een tussen haakjes heel succesvol leven leiden. Maar dat is niet hoe het werkt.
Ja, helaas is het werk- en schoolsysteem een systeem wat ons neutraal wil hebben. En los van een label is hoe neutraler je bent. Hè? En het is het brave meisje van de klas. En dat is perfect. Ja? Maar die is tegelijkertijd ook onzichtbaar. En wat er dus gebeurt, is als je dus een label hebt. Maar je zegt, mogen we nog somber zijn? Ja, we moeten neutraal zijn. Want dat is makkelijk. Want dan kun je al die lesstof erin indouwen. En dat is heel makkelijk voor de juf. En dat is heel makkelijk voor het schoolsysteem. En dan kost het niet veel moeite. Maar helaas leven we niet in een maatschappij. En het zal altijd erger worden dan minder erg. En als het meer problemen is, dan zal het vast ook maatschappelijk wel wat aan de hand zijn. Maar helaas wordt daar waarschijnlijk niet naar gekeken. Er wordt naar de kinderen gekeken. En waarom zijn die kinderen zo? Dus dat is de hele reden dat ik mijn werk doe. Is dat moeders en ouders en dat soort dingen allemaal dingen niet doorgeven. En maatschappelijk gezien zal er vast wel een hele hoop aan de hand zijn. Maar natuurlijk wordt er op de kinderen gelet. Maar wordt niet op het schoolsysteem gekeken. Wordt niet op gekeken dat we een meer dan 100 jaar oude schoolsysteem hebben. Wat niet werkt in de maatschappij waar we tegenwoordig in leven. Het is een schoolsysteem gebaseerd op mensen moeten goede fabriekwerkers zijn. En die moeten heel lang stil kunnen zitten. En alle kennis moet er maar ingedouwd worden. Maar dat is een maatschappij niet meer waar we in leven. En tot een bepaalde hoogte denk ik dat het goed is om te leren wat je op school leert. Maar niet alles en het hele systeem is niet altijd even goed voor onze kinderen. Laat staan voor kinderen die dus niet neutraal zijn. En die daar dus echt moeite mee hebben om in het systeem zich te conformeren. En nogmaals, er is niks mis mee om je te conformeren in het systeem. Ik denk dat het goed is. Als je buiten het systeem valt, wordt het alleen maar lastiger voor jezelf. Dus leren om je te conformeren en je aan te passen is nou eenmaal ook de wereld waar we in leven. Dat moet je altijd doen. Je zit in een baas. Weet je wel, je werkt altijd met andere mensen. En de valkuil dat je helemaal niet wil conformeren, dat is de andere uitste, is wat je dus ook nu ziet, is dat iedereen je maar moet accepteren zoals het wil en dat het allemaal maar prima is. Nee, we doen het met elkaar. Dus dat betekent dat je tot een bepaalde hoogte je moet conformeren. Aan de andere kant, ja, tot hoeverre wil je dan je identiteit verliezen? En dat is dus een mooie, interessante discussie vanuit het stukje. En ik weet niet waarom ik hierover had, maar ik denk dat het heel belangrijk is om dus ook naar te kijken van ja, het is niet voor niks zo dat er kinderen, dat er daar zo bepaalde dingen van gezegd worden. Want we willen ze neutraal hebben. Dus ja, je mag niet zomaar zijn en labeltjes ingewikkeld En ik heb het te doen met alle leraren, absoluut. En iedereen, en tegenwoordig, maar moet je PDNOS, ADHD, autisme, met de gewone leerlingen. Ja, iedereen heeft daar moeite mee. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar tot nu toe is dat nu het systeem wat we hebben. En dan is dat hetgene wat we ermee moeten doen. Maar ja, hoe kun je dan met het systeem wat we hebben, met het schoolsysteem wat we hebben, hoe kun je daar dan jezelf aanpassen? En ik denk dat daarin dus, als de ouders die nu luisteren, dat je daarin dus een hele grote rol op je kan nemen. Want heel soms kun je niet de maatschappelijke problemen veranderen. Heel soms kun je het schoolsysteem niet veranderen. En heel soms kun je ook niet de regering veranderen. En uiteindelijk is het mogelijk. En als je ervoor in wil zetten, ga ervoor. Als je kinderen speciale scholen wil hebben, ga ervoor. Maar ja, de andere gedeelte, als het niet op school is, is die thuis. En zijn je kinderen thuis. En dan kun je daarin dus ook een hele hoop invloed op hun leven hebben. Als dan niet een van de grootste invloed. Ook al zijn al die systemen niet goed voor je kind, heb je zelf nog heel veel invloed op het leven van je kind. En gelukkig is dat ook zo. En daarin kun je dus ook nog heel wat doen.
Nou, het is wel mooi dat je dat zegt over het neutraal zijn. Want als ik dan naar mezelf kijk en dan als excuustruus en smoesenkampioen, dan kan ik daar echt heel veel naar terugleiden. Het gevoel hebben dat je continu naar een soort punt moet werken waar je eigenlijk nooit gaat komen. Of je bent ergens rechts afgeslagen, ver voor de finish, of je bent zo hard de finish voorbij gerend dat het ook onnavolgbaar was. En als ik terugkijk op mijn eigen leven, ik heb ook lang medicatie gebruikt. dan waren dat de dingen die het in mijn achterhoofd, dus wat ik heb onthouden, het meest centraal gestaan is. Heb je je pinnetje al wel op? Het is wel tijd voor je pinnetje. Oh, je bent hem zeker vergeten. Alsof het er nooit toe deed wie ik was zonder die medicatie. En ja. Ik heb inmiddels een dochter van 8. Ik herken ongelooflijk veel. Ik vind het ook een reetje zwaar. Ze doet dingen waarvan ik ze zelf niet eens had kunnen bedenken. Ik ren me eigenlijk helemaal rot. Dus ik kan in dat opzicht wel steeds beter de keuze begrijpen voor medicatie. En tegelijkertijd merk ik dat het in mijn leven een rode draad is gebleven. Dat ik daar ook nu nog heel moeilijk los van kom. Is dat die ADHD altijd onderwerp van gesprek was. Dus als het thuis niet lukte, als het op school niet lukte, dan zei ook de omgeving, ja, maar Astrid heeft ADHD. Ja, dus ze was het pilletje vergeten en daardoor heb ze er nu een zootje van gemaakt. Dan moest ik weer naar de gang of naar de directeur. Of dan werd ik naar huis gestuurd 3 dagen voor de vakantie uit, want het ging echt niet meer. En het is altijd een soort wijze uil in mijn achterhoofd gebleven die dan zei tegen mij, ja, maar Astrid, ik noem maar even iets groots, iets wat ik nooit zou kunnen doen, omdat ik mezelf heb aangepraat dat het niet bij me past, is bijvoorbeeld backpacken. Ik ben het overzicht al kwijt bij het idee en ergens in mijn hoofd realiseer ik me, dus ik denk wel dat ik het ooit wel ga doen als mijn kinderen het huis uit zijn.
Oh, dan moet je vaker met mij praten, ga je dit jaar nog weg.
Dit jaar nog weg. Nou komen er wel heel veel excuses naar boven hoor, om dat niet te doen.
Nou zeg ik, moet je vaker met mij praten.
Oh, dit was dan de laatste keer, nee. Maar die kletspraat in mijn achterhoofd, die van jongs af aan daarin zit, is ja. Als het dit kan je niet, je bent te chaotisch, je overziet dat niet. En je raakt verdwaald op het eerste beste vliegveld.
Ja, heel herkenbaar. Ik heb 6 jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt. En een van de dingen die ik op heel veel cursussen en dingen, ook met de methodes waar ik mee werkte, is... iets wat wij vanuit mens van nature doen. En ze omschrijven dat als het topje van de ijsberg. En je let alleen maar op de bovenkant van de ijsberg. Op alles wat je ziet. Maar de ijsberg, een ijsberg steekt dan boven het water uit. Zo moet je het plaatje zien. En dan onder het water zie je nog een hele hoop andere dingen. En ADHD is vaak niet alleen de enige reden waarom kinderen opvallen. Er zijn ook heel veel andere redenen. Maar als je dan een label hebt, en het maakt dus niet uit, in de zorg was iedereen, hè, je hebt autisme, ADHD, weet je wel, een niet aangeboren hersenletsel, heel veel andere redenen waarom bepaald gedrag naar boven kwam. Maar de oorzaak van het gedrag en de reden van het gedrag, daar wordt niet altijd naar gekeken. En dat is dus het punt. Vanuit nature doen we dat. Het valt op, iemand schreeuwt, maar vanuit nature denken we niet na, wat is de reden waarom dat zo is? En als je ADHD alleen maar gebruikt als reden, dan denk ik dat je jezelf, of als ouder, of als je op die manier naar de wereld kijkt, of naar mensen kijkt, van oh, het zal alleen maar zijn vanwege iemands label dat iemand zo doet, denk ik dat je heel kortzichtig bent. En ik denk dat dat überhaupt in alle vormen van iemand labelen en daardoor in een hokje plaatsen heel gevaarlijk is. Zij is een vrouw, dus daarom doet ze zo. Zij is een man, daarom doet hij zo. Die heeft een kleurtje, daarom doet hij zo. Die heeft ADHD, daarom doet hij. Nee, want er zitten ook nog andere dingen onder. En je let alleen maar op het topje van de ijsberg, maar er zitten meerdere dingen onder. En daarom is het heel belangrijk om dus niet van af te gaan van het extreme. En dan daarmee alleen maar zeggen, ja, dat zal daarom wel zijn. Want je creëert daarmee nog meer een identiteit. Als in, iemand is alleen maar de label. En dat is iets wat ik vaker over heb uitgesproken. Je bent niet je label. Je hebt een label. Ja, maar mijn vader heeft zware depressies. En hij heeft gezegd, ik ben depressief. Ik zeg, pap, je hebt een depressie. Je bent niet depressief. Het is niet wat je hebt. Het is niet wie je bent. Je bent niet ADHD.
Ja.
Je hebt ADHD. Het is hetzelfde als je hebt blauwe ogen. En omdat je blauwe ogen hebt, of wat voor kleur ogen, maar ik heb blauwe ogen. Er is meer aan mij dan alleen maar blauwe ogen.
Ja.
Ik heb blauwe ogen. Ik heb ADHD. Het is een klein onderdeel van het hele identiteit wat Jonathan is. ADHD is een onderdeel. En als je het hebt over het topje van de ijsberg en precies wat je aanhaalde, er zit ook nog een mens achter. Maar dat is dus het probleem. Als je alleen maar op het gedrag focust, hè, je krijgt waar je op focust en je gaat het ook nog eens labelen. En je gaat alleen maar zeggen, dat is de reden. En dan vergeet je soms dat daar dus iemand onder zit die ook gewoon gedachten, gevoelens en dat soort dingen. En die, er is meer dan alleen maar een label. Elk mens, sowieso elk kind, wil gezien en gehoord worden. Elk kind wil aandacht. Alleen als je dus een label hebt, kan dat op een negatieve manier die aandacht naar je toe getrokken worden. En alle, ja, alle kinderen die het negatiefste aandacht trekken, hebben waarschijnlijk het grootste liefde, aandacht en zorg nodig. Want waar komt dat vandaan? Wat zit onder de ijsberg? Wat is het gedrag? Waar lopen ze tegenaan? Welke pijn? Wat vinden ze ingewikkeld? Wat weten ze niet? Waarom snappen ze de wereld niet? Wat is er mis in de structuur? Wat mist er in hun leven? Snappen ze iets niet? Lopen ze ergens tegenaan op school? Worden ze gepest? Komen ze er niet helemaal zelf uit en vinden ze het ingewikkeld? Hebben ze stress? Kunnen ze niet met stress omgaan? Zijn tienduizenden redenen waarom het ook kan zijn waarom ADHD op een negatieve manier hun gedrag versterkt. Maar als je alleen maar naar het gedrag kijkt, ja, dan is dat het enige wat je ziet en is dat het enige wat je op oordeelt. Maar er zit zoveel meer onder de ijsberg. En je labelt zelf mensen, je stopt zelf mensen in een hokje. Of je stopt dus jezelf in een hokje als je denkt, ik ben ADHD. Nee, je hebt het. Het is een klein onderdeel van het hele prachtige mens zijn wie je bent. Het is een klein onderdeel maar. Maar er is zoveel meer aan jou en jij kan zoveel meer als je daarvan los durft te staan. Want ook dat is eng. Zeker als je je hele leven denkt, dit kan ik. Maar ik geloof dat jij ook dat je dat kan. En ik geloof dat je jezelf als meer kan zien dan een label. En ik hoop dat de ouders die nu luisteren ook naar hun kind kunnen kijken. En niet alleen het topje van het ijsberg zien. Want er is meer waarom iemand bepaald gedrag laat zien. Dat is altijd meer. Ik woon samen met een kinderpsycholoog. Ik ben zelf een coach. Dit is het werk wat we doen. We hebben heel veel ervaring ermee. Geloof me, er is meer. Er is zoveel meer onder die ijsberg dan alleen maar dat stomme labeltje. Dus label ten eerste jezelf niet. Maar ga zeker niet naar anderen kijken en in een hokje stoppen. Überhaupt, doe dat überhaupt niet. Want ja, het is jouw kortzichtigheid en jouw vanafgaand van een momentopname om iemand in een hokje te stoppen.
Ja, en hokjes kunnen natuurlijk fijn zijn om het te kaderen, om daarin een bepaalde handleiding te vinden en te zoeken. Of te zoeken en te vinden, het is maar net op welke volgorde je begint. En de vraag die ik vaak krijg, het is eigenlijk een beetje dubbelzinnig. De eerste vraag die ik vaak krijg is, wie ben ik zonder ADHD? En wat zou er van mijn leven gekomen zijn als ik geen ADHD had? Ja, het zijn voor mij als ADHD-coach irrelevante vragen. Want het is wat het is. Ik hoef mezelf niet af te vragen hoe mijn leven was gelopen zonder ADHD. Want ik ben wie ik ben. En ja, daar hebben ze ooit de handleiding ADHD aan vastgeplakt. Van, cool, dat is hoe jouw brein werkt. Zo zie ik dat echt. Die ADHD niet zozeer als een stoornis. Ik geloof ook pas dat het een stoornis is op het moment dat het je stoort. Bij heeft het vooral uiteindelijk gebracht op het punt waar ik nu ben. Waarin ik kan zeggen, ADHD is de benaming van hoe mijn brein werkt. Dat is een bepaalde noem het de denkwijze, manier van leven, dingen die op je pad komen, zoals dingen gaan. En het enige wat ik te doen heb, is inderdaad wat jij ook zei, is moeite doen voor de dingen die werken. Dus de strategieën die passen bij die basisprincipes van omgaan met ADHD, daar waarde aan hechten. Superveel waarde aan hechten. Elke dag weer. Het is niet iets wat deze week geoefend wordt en volgende week in mijn leven is. Ik denk dat ik nu hier al 5 jaar lang zeer intensief mee bezig ben. En het is elke dag opnieuw die moeite ervoor doen om te zorgen, nou ja, dat je wel af en toe uit de bocht mag vliegen, maar dat je niet crasht.
Mooi, mooi gezegd. Geef je mooie voorbeelden steeds.
Lekker op beelddenken ben ik, hè?
Ja, mooi, mooi. Ja, en ik spreek het allemaal uit. Ook al weet ik dit en ben ik al heel wat jaren ermee bezig. En ik had het geluk dat ik op mijn 19e het leger in ging. Maar dat betekent ook niet dat ik tot de dag van vandaag, ik ben nu 36, nog steeds niet op momenten struggle en nog steeds niet dingen lastig vind. Alleen bij alles in het leven, als je jezelf beter leert kennen en begripvol bent voor jezelf en liefdevol bent voor jezelf, heb je daar de halve wedstrijd mee gewonnen. Het probleem is dat mensen, precies wat je zegt, dat ze heel streng zijn voor zichzelf en zichzelf daardoor naar beneden halen. Maar als jij je best doet, dan doe je toch je best.
Ja.
Je weet bij jezelf wel, als je je best doet, als je eerlijk naar jezelf durft te zijn, en durf je echt eerlijk richting jezelf te zijn, doe je echt je best. Nou, als dat daadwerkelijk zo is, waarom zou je dan nog strenger voor jezelf zijn? En ook al doen we dat van natuurlijk nature bij onszelf, het is echt niet erg om jezelf te vergeven en om weer een dag opnieuw te proberen. Dus helaas zijn we mens. Dus ja, ook al zouden we alles perfect willen doen, we zijn geen robot en we zijn een mens.
Precies, en we zijn hier om even heel kort door de bocht om kennis door te geven. Dus alles wat we ontwikkelen, opdoen aan kennis, dat geven we door. Ik denk dat dat op sommige momenten ook gewoon genoeg is. En als je gaat gas geven en remmen tegelijk, dan hang je in de vangrail. Als je dat probeert met je auto op de snelweg, dan weten we allemaal rationeel, dat gaat niet goed. Maar het is wel wat we in ons dagelijks leven doen. We gaan gas geven om ons hele huis opgeruimd te krijgen. En tegelijkertijd gaan we remmen omdat we voelen, mijn energielevel zit op 10%. Gaat niet lukken vandaag. En toch continu weer willen gas geven. Dat is aan de ene kant een prachtige eigenschap van ADHD'ers, die zo veerkrachtig zijn dat er altijd maar een klein beetje ruimte nodig is om toch weer aan de gang te gaan. En tegelijkertijd is weten dat het op bepaalde momenten niet kan, is geen excuus omdat je ADHD hebt. Maar weten dat omdat je een ADHD-brein hebt, het nodig is om voor jezelf die rustmomenten in te bouwen, een planning te hanteren, daar waarde aan te hechten. En dat werkt ook alleen maar, hè, dat zei jij helemaal in het begin, als je doet wat je echt leuk vindt en waar je op aangaat, dan kan je bijna niet anders dan daar super veel waarde aan hechten. En dan wordt het belangrijk voor je en dan is het niet meer zo belangrijk wat die ander daarvan vindt. Of jij nou links of rechts omgaat, als het voor jou past, dan gaat dat wel goed komen. En dan inderdaad niet misschien elke dag, maar het grootste gedeelte van de tijd wel. Toch die 80-20, hè? 80% consistent en 20% liefde.
Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook met betrekking op diegene die dan zeggen, ja, als ik geen ADHD had. Kijk, ik zeg altijd ook tegen mijn klanten, vechten met die realiteit ga je altijd verliezen. Dus welke fout je ook gemaakt hebt in het verleden, hoe je het leven ook geleid hebt, dat kun je niet beïnvloeden. Je kunt dat niet beïnvloeden. Wat je wel kan beïnvloeden is hoe jij naar het verleden kijkt. En hoe je dus niet liefdevol over jezelf praat terwijl je naar je verleden kijkt. En ook al zijn de fouten vreselijk, je kunt dat niet meer doen. Je kunt alleen maar in het hier en het nu, mensen waar je nog je excuses aan wil bieden, kun je nog je excuses aan bieden. Op het moment de keuze wie je nog kan veranderen in je leven, kun je nog veranderen. Maar op het moment dat je gaat proberen het verleden te veranderen, en dan kom je vaak bedrogen uit, want vechten met de realiteit ga je altijd verliezen. Dus wees daarin dus ook weer opnieuw liefdevol richting jezelf en neem je eigenaarschap over je gedachten. Dat je heel streng bent voor jezelf of dat je dus alleen maar in het verleden leeft of dus een slachtoffer wil zijn van het verleden. Maar je leeft in het hier en het nu, dus je bent geen slachtoffer van het verleden. Je maakt jezelf slachtoffer richting de toekomst en je bent jezelf aan het slachtoffer maken. Door niet liefdevol richting jezelf te zijn. En ja, iedereen maakt fouten, iedereen faalt, iedereen lukt het niet altijd in één keer. En helaas, soms, als je dus een label hebt, wordt het vaak wat moeilijker. En kun je misschien nog strenger voor jezelf zijn. Ik zeg het ook al, ik ben heel streng voor mezelf. En dat zorgt dat ik heel veel voor elkaar krijg. Maar op z'n slechts kan ik heel slecht voor mezelf zijn. Dus ik ben niet lief. En dan heb je ook nog een ADHD-brein die dan 10 keer dezelfde dingen zegt, wat dan super destructief is voor mezelf. Ja, fuck man, dat is echt nasty op sommige momenten. Dan voel ik me echt slecht over mezelf. En dan ga ik mijn ADHD-brein gooit er nog even een leuk scheutje eroverheen om mezelf nog slechter, rukker en kutter te voelen. Dan denk ik, ik praat mezelf praktisch richting depressie. En mijn vader heeft mijn hele leven gehad. Ik herken het. Wanneer hij dit doet, denk ik, shit man, Jonathan, wees lief voor jezelf. En gelukkig lukt het me steeds vaker. Nogmaals, omdat ik het oefen. En dat is het hele ding. Ook al weet ik dit, ik beheers het, ik leer het. Ik fuck up nog zo fucking vaak. Maar ik kan het verleden niks, kan ik niet veranderen. Je hebt het alleen maar in het nu. En als het in het nu, ja, als je niet liefdevol richting jezelf bent. En dan is het heel lastig om überhaupt verandering te creëren. Dus wees wat meer, ja, heb wat meer compassie voor jezelf. En vergeef jezelf wat meer voor dingen wat je gedaan hebt. En zeker als je dus een brein hebt. En aan de andere kant, ik geloof, net als jij, ik denk zelfs dat een label, en ik zeg constant label, want ADHD of wat voor ADD of autisme of wat dan ook, soms juist een superpower is. Weet je wel, het zorgt ervoor dat jij anders naar de wereld kan kijken. Een ander brein hebt. Andere dingen kan wat andere mensen niet kan. En we zijn zo vaak gefocust op wat voor nadelen het heeft. Omdat je dus de nadeel hebt dat je niet neutraal bent in het schoolsysteem. Het nadeel dat je niet neutraal bent in een werkomgeving. Maar het voordeel daarvan is dat jij dus eigenschappen hebt die niemand anders heeft. En daar zitten ook fantastische positieve eigenschappen die niemand anders heeft. En hoe meer je dus die kan uitvergroten, hoe meer je dus daarop kan letten van wat zijn die eigenschappen? Wat kun je daarvoor voor doen? In het leger kon ik altijd net even langer doorgaan dan andere mensen. Ik had net eventjes de energie dat iedereen met slaapgebrek en we werden wakker gehouden en wachtlopen, wat dan ook. Waardoor ik de hele groep door middel van humor en energie hoog kon houden en de energie van iedereen op een positieve manier kon versterken. Terwijl we daar chagrijnig waren vanwege alle slaaptekort. Dus, en dat zijn een van mijn eigenschappen waar ik heel veel wat aan had. En in het dagelijks leven heb ik er ook wat aan. Mijn partner kan fucking slecht tegen weinig slaap. Ik goed. Maar het ene van is een ADHD-brein. En ik ben creatief. En ik kan snel verbindingen leggen. En precies, ik heb een kompas als ik dingen niet weet. Ja, het is perfect. En nu ben ik mijn eigen baas. Omdat ik dus precies wist, dit is wat ik moet doen. En de ADHD versterkte dat gevoel nog meer, waardoor ik nog enthousiaster werd. En fantastisch, weet je wel. Hoe geweldig is het dat ik dus dat kompas heb die duidelijk mij een visie geeft van dit is wat je wel moet doen, dit is wat je niet moet doen. Als je dus jezelf leert kennen, als je je ADHD leert kennen, kunnen dat fantastische dingen zijn. En focus vooral ook op die superpower wat je hebt en al die mogelijkheden die je wel hebt. Want je krijgt nogmaals waar je op focust. Maar focus nou eens op al die mooie eigenschappen. En dat is het mooie. Jij kan iets doen waardoor je onvervangbaar bent. Jij bent onvervangbaar door een van die ADHD-eigenschappen voor iemand in jouw leven. Een bepaalde type energie. En daarom is het ook belangrijk om daarna te kijken. Of het nou een werkomgeving is of een vriendschapomgeving, vanwege jouw ADHD kan jij dingen die andere mensen niet kan. In een groepsetting, ga maar even sparren, ga maar even nadenken, ga maar problemen oplossen, ga maar ideeën verzinnen. Welk uitje gaan we nu doen met z'n allen, terwijl je met vrienden bespreekt. Op je werk, ga op een meeting zitten en ga met z'n allen brainstormen. Juist vanwege je ADHD-brein maak jij andere verbindingen met je brein. Heb je andere ideeën? Let je op andere dingen? Zie je andere dingen? Hoor je andere dingen? Verwerk je prikkels op een hele andere manier dan al die andere mensen? En dat maakt jou fucking uniek. En op een positieve manier uniek. We zijn zo gefocust op, nogmaals, het topje van de ijsberg en alle negatieve eigenschappen. En daarom vergeten we hoe fucking amazing superhumans we wel niet zijn. Omdat we dus ADHD hebben. Want er zitten zoveel mooie eigenschappen eraan. God, ik wou dat je dat wat vaker kon zien en dat je dat vaker op lette. En ik zeg dat op deze manier met deze passie. Omdat ik mijn hele leven zo werd veroordeeld. Ik heb zelf op speciaal onderwijs gezeten. Omdat ik dus ADHD had. Ik moest naar speciaal onderwijs. Omdat ze dus niet met mij om konden gaan. Ik ben mijn hele leven heb ik al gehoord, pas je aan. Hè? Conformeer je aan ons. Wees neutraal. Doe niet zo druk. Doe niet zo kinds. Pas je eens aan. Waarom ben je altijd zo vrolijk? En al die dingen waarbij ze dus mijn hele leven heb ik gehoord. Jonathan, doe vooral niet die ontzettende positieve dingen van ADHD. Weet je wel, pas je aan, wees minder jezelf. Maar heel erg zonde. Als je al die eigenschappen van jezelf onderdrukt, die ook fucking positief zijn, die in de juiste setting, in de juiste omgeving, in de juiste opleiding, bij de juiste mensen, of in een onderneming, fuck it, creëer het zelf. En daarin wordt het juist een aanwinst. Een aanwinst voor de wereld, een aanwinst op je werk, een aanwinst voor je vrienden, een aanwinst voor je familie, een aanwinst voor je partner, een aanwinst voor je kinderen. Het zijn zoveel prachtige dingen. Het is eeuwig zonde als je dat niet kan zien. Ja, we hebben nadelen. Ik heb ontzettend veel nadelen. Maar ik heb meer voordelen. Omdat ik daar meer op let.
Wauw, mooi Jonathan. Nou, ik denk echt super krachtige boodschap. Mensen die het nu nog niet gehoord hebben, moeten ze gewoon nog even 5 minuten terugscrollen. En dit betoog nog een keer luisteren. Ja, je slaat echt de spijker op zijn kop. En ik denk dat het hier altijd, elke dag weer opnieuw over gaat. Het is niet alleen gezien en gehoord worden door die ander, maar bovenal door jezelf. En daar begint het elke ochtend mee. En elke avond sluit je daarmee af. En ik heb er niks meer aan toe te voegen, Jonathan. Ik denk dat je alles hebt gezegd wat hierover te zeggen is. En natuurlijk, we kunnen nog 3 dagen doorpraten. Dat gaat dus met gemak lukken. Wie weet is dat iets voor de toekomst. Waar kunnen mensen jou vinden, Jonathan?
Als je naar mijn naam googelt, Jonathan Bouten, dan zul je mijn bedrijf op LinkedIn vinden. Daarnaast kun je onder Freedom Motivates kun je mij vinden op Instagram, Facebook, TikTok en YouTube.
Kijk, nou, je bent dus eigenlijk niet om jou heen te komen.
Nee, zeker niet.
Er is niemand er meer omheen. Ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag, voor jouw bijdrage, Jonathan. En ik vond het heel waardevol. En ik kijk ook uit naar de reacties. Dus mocht je deze podcast hebben geluisterd en denken, wauw, wat was dit graag, laat het mij of Jonathan weten. Mij kan je vinden via www.astridvermeijeren.nl of natuurlijk mijn Instagram pagina vrouwenADHD. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Jonathan, nogmaals heel erg bedankt voor jouw bijdrage vandaag. En nou, ik wens jou Jonathan, maar ook iedereen die geluisterd heeft, een hele fijne dag.
Dankjewel.